Hey en welkom bij weer een nieuwe aflevering van de Loskomen van Narcisme podcast. Ik heb onwijs veel leuke reacties gehad op het gesprek wat ik met Marieke had vorige week. Super leuk, super veel dames geïnspireerd door haar verhaal en ook inhoudelijk ook veel opmerkingen gehad ook over haar pad. Dus dat is sowieso super tof. Ik heb het ook allemaal doorgestuurd aan Marieke, wat een pseudoniem is, zoals je ook in die aflevering kon horen. Dus ik heb het allemaal doorgestuurd naar haar en zij vond het ook heel tof. Want zij heeft het uiteindelijk het verhaal gedeeld om ook weer anderen te inspireren om wel die stappen te gaan zetten. Wel voor jezelf en ja, stap voor stap, zonder dat je misschien soms weet wat het uiteindelijk echt het eindpunt gaat zijn. Maar gewoon met een redelijke dosis vertrouwen en met hulp natuurlijk niet onbelangrijk. En dat ze deze enorme resultaten behaald heeft. Ze appte mij ook gisteren waarin ze een screenshot gaf van wat de rechter allemaal besloten heeft. En ze heeft op al haar punten gekregen wat ze wilde. Eén puntje waar ze een bepaald idee bij had is lichtelijk verschoven, maar daar is ze ook oké mee. Ik ga natuurlijk niet letterlijk zeggen wat er allemaal besloten is. Maar omtrent haar kind en de zorg van haar kind heeft ze het eigenlijk precies zo dat het goed te managen valt voor haar. De contactmomenten die ze gedwongen nog heeft met haar ex. Maar ook de verdeling, de zorgverdeling in de zin van dat ze naar haar inzien het best voor haar kind kan zorgen. En dat heeft de rechter dus ook goedgekeurd. En het staat nu helemaal zwart op wit. De verdeling. En ook tot in detail eigenlijk. Dus dat is ook heel erg fijn. Tot hoe de verdeling gaat zijn. Dus zij was helemaal door het dolle heen gisteren. En zij ging het hartstikke vieren. Ze heeft echt iets van anderhalve week op hete kolen gezeten. Zoals je je voor kan stellen. Dus zij is onwijs blij met het resultaat. Dus weet dat, daarop inhakend, ik kreeg ook wel berichten van dames en ook mannen. Naast hoe inspirerend het was, het verhaal, en super fijn en herkenbaar ook wel, van het ligt heel erg aan de rechter. En ook hulpinstanties werden erbij gepakt ook. Het ligt heel erg aan de mensen die je hebt. Omdat het ook gewoon mensen zijn natuurlijk. En dat is natuurlijk helemaal waar. De ene rechter gaat het zien. Marieke heeft dus iemand gehad die het in kon zien. Natuurlijk, er zijn soms ook rechters die maar naar heel weinig data kijken. Of die, ik denk dat het vaak dat is, dat er weinig informatie wordt meegenomen of dat ze echt op het eerste blik, op het eerste aanzicht van de situatie acteren. En soms heeft iemand met NPS de boel heel goed verdraaid en komt bijvoorbeeld ook als eerste aan het woord of iets dergelijks, waardoor het soms nog moeilijk is om het echte verhaal te delen. Maar, en ik wil hier een hele grote maar geven, en die maar heb ik ook aan iedereen gegeven die deze opmerking gaf. En nogmaals, het staat boven water. Het is gewoon echt een feit inderdaad, ook zeker bij hulpverlening, dat soms wordt het gewoon relatief snel gezien en krijg je de handvatten en word je ook letterlijk gehoord en gezien en krijg je de handvatten die je echt nodig hebt. Of je komt in een cyclus van retraumatisatie waarbij het echt niet gezien wordt en je dingen blijft uitleggen en blijft geven voor je gevoel, terwijl je er niks voor terugkrijgt. En dan nu komt de maar en die is op al die situaties van toepassing. En die heb ik ook echt tegen deze mensen gezegd. Je houding, je eigen houding, en dit bedoel ik niet vingerwijzend of victim blaming. Natuurlijk doe ik dat niet, of tenminste dat vind ik logisch. Dat is totaal niet mijn doel. Mijn doel is hier om mensen te helpen. En precies om die reden zeg ik dit. Het is echt, en je zal je verbazen hoe grote factor dit is. Jouw eigen houding, en dan heb ik het bijvoorbeeld over dat jij je eigen posttraumatische stress, jouw eigen CPTSS-klachten vermindert, waardoor jij minder reactief of emotioneel in ofwel een zitting of een zaak ofwel bij de hulpverlening naar voren komt. En dat is één van de factoren, de manieren waarop je praat, de manieren waarop je grenzen aangeeft. CPTSD is een hele grote. Daarvan ga jij een totaal andere reactie op zowel hulpverleners als bijvoorbeeld een rechter of advocaat van de overkant creëren. En ik zie dit letterlijk. Ik heb echt klanten die de eerste helft van het traject nog vol in de CPTS zitten. En zij door hun houding, en vaak is dit onbewust, maar daarom stip ik het aan, omdat het soms onbewust is dat je zelf nog in een nasleep zit van een narcistische mishandeling. Dus dat je nog heel erg, omdat je jarenlang gepijnigd bent en vaak tijdens het eind van de relatie er pas achterkomt dat dit aan de hand was. En dan ga je vaak direct al een scheiding of trajecten in. Meestal zit je dan op je piek van je CPTSS. Want één, de maximale dosis is op dat moment gebeurd. En vaak eindigt de relatie ook met een klapper. Dus is het ook vaak zijn de heftige dingen ook aan het eind van de relatie gebeurd. En of de inzichten. Dus je gaat van alles onder water te drukken, ontkennen, alles met man en macht proberen te onderdrukken en onder het tapijt te vegen. En dan op een gegeven moment krijg je brein het niet meer voor elkaar om alles maar te vergoeilijken of weg te duwen. En dan opeens komt de waarheid naar boven, wat vaak nog meer posttraumatische stress triggert. Met alle gevoelens van dien, dan ga je je herstelproces in. En herstelproces raad ik natuurlijk aan iedereen aan. Maar in het begin, als je veel van de klanten die ik ook behandel gaan van redelijk dissociatief. Dus die voelen niet de juiste emoties bij de situaties. Die gaan naar associatief, dus dat is hele onder andere. Je gaat weer associaties leggen met dit en dit is gebeurd en daar koppel ik mijn echte gevoel aan. Daarmee kan je ook gaan verwerken en daarna kan je je leukste leven gaan leiden, want dan kan je ook weer de fijne dingen gaan voelen. Maar vaak komen ze uit een situatie waarbij dingen niet gevoeld werden, want dat is functioneel in een toxische situatie. Soms ook functioneel, dat zie je ook bij mensen die uit oorlogssituaties komen. Die voelen gewoon niet meer, want dat is functioneel wanneer je continu letterlijk of figuurlijk wordt aangevallen. Maar daarna, dus het is functioneel nogmaals binnen een narcistische relatie, maar daarna ga je weer associëren. Alleen dan ga je ook weer associëren op dingen die gebeurd zijn in het verleden. Dus vaak zit je net na die break best wel, als we kijken naar hoe jij emotioneel langzaam aan die verbinding aan het leggen bent, dat schiet ook nog wel eens alle kanten op. Dat is natuurlijk niet een mooie situatie om op dat moment voor een rechter te gaan zitten of om dat moment de hulpverlening in te gaan. En dat wordt ook vaak weer tegen je gebruikt, want jouw ex kent jou goed. Dus die gaat precies op die kleine triggerpoints duwen die jou laten doen ontvlammen bij hulpverlening of in een zaak. Waardoor jij misschien zelfs als de agressor of degene die haat en venijn heeft, of die de strijdende ouder, om terminologieën van de hulpverlening te gebruiken, als de strijdende ouder overkomt, terwijl dat niet zo is. Jij reageert gewoon vanuit jouw pijn. En daarom is het, ben ik met een aantal klanten, omdat het gewoon heel belangrijk was dat zij zo snel mogelijk ofwel van de zaken, het juridische af waren, en ook zo snel mogelijk plannen en alles in kannen en kruiken hadden met hulp van de hulpverlening, zijn wij als eerste aan de slag gegaan met hun traumaverwerking en hun CPTSS, om dus hun systeem, hun zenuwsysteem te kalmeren, zodat ze minder snel getriggerd raakten. En daardoor kwamen ze gewoon veel beter uit hun woorden. Eén, gingen minder associatief bijvoorbeeld ook, of dissociatief, situaties in met hulpverlening of in een rechtszaal zitten. Werden betere spreekbuizen voor hun kinderen en ja, lieten zich dus veel minder van de wijs brengen. Dus konden inhoudelijk ook wanneer dingen gezegd werden die niet waar waren, dan ontploften ze niet, bleven ze gewoon rustig. Werd de vraag aan hun gesteld van, joh, ben je dit ermee eens of is het echt zo gebeurd? En dan vanuit een heel rustige situatie konden ze aangeven, nou, dat is naar mijn mening niet gebeurd en met dit en dit feit op tafel leggende. Dus niet vanuit ja, dat pijnlichaam, of hoe je het ook wil noemen, vanuit dat pijnlichaam te reageren. En daarmee heb ik echt waar iemand uitzichtloos, waar het uitzichtloos leek, bijvoorbeeld met betrekking tot hulpverlening, heb ik gezien dat hulpverlening opeens totaal anders op haar reageerde. Ging meewerken en soms ook aangaf, hey, we kunnen jullie niet meer helpen. Waardoor ook hulpverlening gestopt is. Waar zij uiteindelijk ook baat bij had. Omdat het, ja, het was hard werken zonder enige uitkomst. Omdat haar ex niet in staat was om constructief tot afspraken te komen. En ook de gemaakte afspraken die gemaakt werden of getracht gemaakt werden bij hulpverlening, die werden toch niet nagekomen. Dus voor haar was het redelijk een gebed zonder eind. Dus zij was wat betreft sommige hulpverlening wel blij dat daar een eind aan kwam. Want dan kon ze die energie tenminste weer in haar kinderen of haarzelf stoppen. Waardoor ze wel de situatie voor haar kinderen kon verbeteren. Dus dat. Dus weet één, zeker de mensen maakt zeker uit, maar geef alsjeblieft je macht of je kracht ook niet weg. En het is gewoon echt een valkuil om hier, want je bent natuurlijk ook slachtoffer van deze situatie, maar het is echt een valkuil om dat mee te nemen. Hulpverleningssituaties in, of als je een rechtszaak hebt omtrent je kinderen, dan gaat het eigenlijk alleen maar om je kinderen en dan gaat het niet meer om jou. Natuurlijk, als je een rechtszaak voor jezelf aanspant, dan is het weer iets anders wellicht. Maar hierin, en ook zeker hoe rechters en hulpverlening ook naar jou kijkt, in de zin van, ben je uiteindelijk capabel ook om goed voor de kinderen te zorgen? Daar gaat het nu uiteindelijk om. Is het echt handig om naar je eigen CPTSS te kijken en dan niet met een beschuldigend vingertje natuurlijk van, ik faal of ik ben een verkeerd persoon omdat ik hier last van heb, omdat ik reactief ben of zo vol in mijn emoties zit nu. Nee, dat is hartstikke normaal gezien de situatie waar je uitkomt. Dus we zijn totaal niet bezig met een waardeoordeel. Maar het is wel handig om het gewoon objectief bij jezelf op te merken. En als het zo is, om daar dus mee aan de slag te kunnen gaan. Zodat je uiteindelijk voor jezelf en voor je kids een zo kort mogelijk padje in combinatie met hulpverlening of zaken hebt. En dat geeft natuurlijk ook power bij jezelf als je weet dat dit uitmaakt. Dus kijk vooral naar mijn ofwel 1-op-1 programma's of mijn Los Academy Do-It-Yourself programma. Als je denkt, hey, ik heb hier echt hulp bij nodig om mijn systeem beter te kunnen kalmeren. En om zowel dus die verwerking in te gaan. Want doe dat natuurlijk wel, maar doe dat dus ja, in je eigen tijd. Nou ja, niet in je eigen tijd. Dat kan natuurlijk ook gewoon met een programma of met een coach. Of met een groep. Maar ik bedoel vooral niet in de combinatie met een rechtszaak of hulpverlening. Daarbij is het natuurlijk wel handig, bedenk ik me nu. Dat is ook vaak een puntje waarbij mijn klanten huiverig zijn om dat te gaan delen met hulpverlening of een rechter. Of ze met zichzelf aan de slag zijn, met een psycholoog bijvoorbeeld, of met een coach, of met beide. En dan zeg ik, ja, doe dat wel. Want dat laat ook zien dat je bereid bent om naar je blinde vlekken te kijken of bereid bent om hulp aan te nemen. Veel van mijn klanten in eerste instantie, maar dat is dan ook getraind vanuit hun narcistische ex, die denken, oh, dat moet ik niet aangeven, want daarmee verklaar ik eigenlijk dat ik zelf, dat er wat mis is met mij of dat ik gek ben, omdat ik hulp heb. Maar het tegendeel is waar. En ook hulpverleners tot aan rechters vinden het fijn als je natuurlijk, vind het fijn als je aangeeft daarmee aan de slag te zijn. Want uiteindelijk word je daar natuurlijk ook weer een betere ouder van. Dus dat is eerder een groene vlag dan een rode vlag. Alleen iemand met narcistische persoonlijkheidsstoornis, ja, die kijken vaak een beetje zwart-wit. Dat zal je wellicht nog weten vanuit de relatie of situatie zelf. En nou, hulp zoeken, nou, dat zullen ze zelf nooit doen. Maar dat is zelf omdat ze dus kwetsbaarheid is ongeveer het allerengste wat er is. En, ja, hulp vragen, ja, daarmee voelt iemand met NPS zich ondergeschikt. Wat natuurlijk niet zo is, maar ja, iemand in je omgeving hebben die iets meer weet dan jij, die iets kan gaan delen over jouw leven, of die zegt, kan je het een keer zo of zo proberen, dat voelt te naakt en te klein voor iemand met NPS. Dus iemand met NPS zal dat zelf niet doen. Maar die zal dat ook als een olievlek soort van vergroten, van dat iedereen ongeveer, dat je wel dom moet zijn om hulp te gaan hebben, of dat er iets, wel echt iets grofs mis is met je als je hulp gaat zoeken. En dat is een hele makkelijke manier om, en daar houden mensen met NPS van, makkelijk, een makkelijke manier om ja, hulpverlening, of nee, hulpverlening, dan heb ik het over psychologen of coaches die je echt gaan helpen bij het stukje op jouw persoonlijke vlak, dan is er toch wel echt wat grofs mis met jou. Maar geloof het of niet, hulpverlening of rechters vinden dat niet. Die zullen zelf misschien ook wel eens aan de slag zijn geweest met zichzelf. En die snappen dat dat juist je blinde vlekken verkleint. En dat je, ja, iemand die hulp kan aanvaarden en af en toe even kan proberen iets niet altijd maar op manier X te doen. En ook een keertje op manier Y te doen om te kijken of dat werkt. Dat is flexibiliteit. Dat flexibele mensen, dat zijn trouwens de meest succesvolle mensen in het leven. Maar ook beste ouders volgens mij. Dat flexibele mensen, ja, ook vaak het best bekwaam zijn om goed voor kinderen te zorgen. En ik heb trouwens ook klanten om deze door te pakken, die ook terwijl ze dus met hulpverlening of rechtszaak of beide aan de slag waren, met mij gingen starten. En dat ook de hulpverlening echt feedback gaf van, wow, we zien dat je verandert, of we zien dat je minder reactief bent, of je grenzen beter aangeeft. Vaak zien hulpverleners ook dat jij, als je lang in een narcistische relatie hebt gezeten, dat je totaal niet goed bent om je grenzen aan te geven en altijd maar water bij de wijn doet. En jij hebt geleerd vanuit die narcistische situatie of relatie dat dat liefde is of het beste is wat je kan doen. Dus daar heb je goed aan gekoppeld en grenzen aan geven heb je slecht aan gekoppeld. Alleen hulpverleners zijn natuurlijk niet blij met een ouder die geen grenzen heeft. Want als jij geen grenzen hebt, kan je dan je kinderen goed opvoeden? Kan je je kinderen dan goed leren om zelf ook goed grenzen te hebben? Geloof het of niet, voor kinderen is grenzen hartstikke goed en fijn. Daar voelen ze zich veilig bij. Dat is ook is zelfs een vorm van liefde, namelijk, wat je aan je kinderen geeft. Als je goed, consequent grenzen aangeeft. Dus hulpverleners gaven ook al terug aan mijn klanten van, oh, we zien dat je verandert, rustiger wordt en dat je ja, beter voor jezelf opkomt. En dat ze dus zagen, hulpverleners dus, dat ze niet meer, mijn klanten, met alle winden meegingen en dat ze een soort van, ja, soort van vastigheid hadden gevonden van, nou, ik vind dit en dit is wat we nu gaan doen. Dat ze dat meer gingen uitstralen, mijn klanten. En hulpverleners vonden dat heel fijn, want die hadden het gevoel, oh, nou, dan durven we meer en meer aan jou toe te vertrouwen. Want jij, ja, dat heeft natuurlijk ook met vertrouwen te maken. Je gaat iemand vertrouwen wanneer iemand consequent is. Of als je kan gaan varen op iemands normen en waarden. Of dat iemand echt ergens voor staat. En wat je ook vaak ziet is na een narcistische relatie, dat mensen niet echt ergens voor staan. Die zijn zo te manipuleren, omdat ze zo gegaslight zijn altijd. Dat als je zegt, nou, we gaan rechts, dan zegt iemand, ja, oké, nee, prima. En als iemand zegt, we gaan links, ja, oké, nee, prima ook. Dat iemand echt als een hondje meewandelt. En dat is natuurlijk niet wat hulpverlening of rechters graag zien. Ze willen iemand die natuurlijk wel flexibel is en die wel af en toe mee kan bewegen, maar die ook wel in grote lijnen doorheeft wat nou goed is voor kinderen of wat je wel en niet gaat doen. En die standvastig kan zijn wanneer er dingen besloten zijn. Dus weet dat je echt aan die knoppen kan gaan draaien en dat ik echt 180 graden omzwaaien heb gezien. En misschien ook hartstikke fijn, en dat is misschien bijvangst, maar het wordt dan ook veel makkelijker en veel fijner als je minder last hebt van CPTSS en beter in je eigen waarde of in je eigen waarheid kan komen. Dat je dus je kern te pakken gaat krijgen. Dat je echt weet, oh, maar dit doe ik. En dat je daar ook goede argumentatie achter kan geven. Dus dit doe ik omdat ABCDEFG. Dat je ja, eigenlijk je eigen, ja, ik wil DNA zeggen, maar het is natuurlijk niet DNA. Je eigen DNA te pakken krijgt. Je eigen code van dit vind ik belangrijk en hier gedraag ik me naar. Dat is, los van dat het heel fijn is voor hoe andere mensen op jou reageren, is het natuurlijk voor jezelf ook veel fijner. Want dan kom je een beetje, dan ga je eindelijk stappen zetten. Het moeras uit waarin alles een beetje waar is en alles een beetje kan. En dat is super helend na een narcistische relatie of situatie. En dan ga je veel meer grip krijgen in jezelf. En nu hebben we het niet meer over hulpverlening of rechters en dergelijke, maar gewoon ook in je eigen leven, je eigen vriendschappen, je werk. Nou ja, dat gaat natuurlijk 360 graden rond. Dan wordt het leven gewoon leuker van. Okido, dus dat was even het positieve nieuws. Dat met behulp van de Loss Academy en ook de rechtszaak modules. Dus ik heb 2 video's opgenomen die over rechtszaken gaan. Dus je houding tijdens een rechtszaak. Wat handig is om wel en niet te doen, wel en niet te zeggen. Wel bewijs aan te leveren, maar ook bepaalde dingen juist weer minder of niet te doen. Daar zijn 2 video's van en ook een video die ik met Charlotte te pas heb opgenomen. Er is ook een podcastaflevering van. Je kan dan even terugscrollen wat ik met haar al besproken heb. Dat was heel hoog over de podcastaflevering. En in de module gaan we er echt dieper op in. Van is het nou wel of niet verstandig om te vechten voor of om te gaan voor co-ouderschap? Wanneer is het moment om te gaan scheiden? Dat mag je dus natuurlijk zelf altijd bepalen, maar wij geven daar even onze visie op. En ook Charlotte natuurlijk vooral, zij is jurist, meester in de rechten. En zij heeft dat ook meegemaakt. Ze heeft ook professioneel gezien wat hier in deze specifieke situatie, dus ook met de narcistische ex, nu verstandig is om te doen, ook vanuit juridisch oogpunt. Ook weer even, wat is de beste houding in een zaak? En we stippen ook nog even kort ouderverstoting aan. Wat is nou wel en niet verstandig om te doen? Dus weet dat als bonus of als losse element zit in de Loss Academy. En dat de 12 hoofdmodules, dat nog steeds het geraamte is. En dat die ook zeker aan te raden zijn. Ook juist wanneer je in zo'n zaak zit. Want 1 is natuurlijk, wat doe je wel en niet tijdens een zaak? Of hoe vlieg je het strategisch aan? En neem daar ook vooral natuurlijk een advocaat voor die kennis heeft van narcisme. Daar ben ik ook mee bezig met de shortlist van mediators tot advocaten, tot vertrouwenspersonen. Waarvan minimaal 1 klant van mij echt positief ervaring heeft genoteerd. Dat deze persoon hem of haar echt goed heeft geholpen. Als dat zo is, dan bel ik vaak ook nog even deze mediator of advocatenkantoor op. Om nog even, ook vanuit mezelf, nog even te dubbelchecken. Hebben ze er echt kennis van? Of wat is hun visie erop? En dan komen ze bij mij op de shortlist. De shortlist zit nu nog niet in de Loss Academy, maar die wordt gemaakt en die komt er ieder moment bij. Dat je ook daar trouwens goed geholpen wordt. Maar om even terug te gaan op de hoofdmodules. Het is ook echt heel handig als we het ook zeker hebben over die CPTSS in mindering brengen. Je kern te pakken krijgen. Daar gaat het ook uiteindelijk om. Dus de hoofdmodules van de Loss Academy zijn eigenlijk om jezelf weer helemaal happy te krijgen. En geaard te worden. Jezelf te kennen. Los te komen van de weerwar. En dat heeft natuurlijk ook weer effect op hoe jij je positioneert binnen hulpverlening of een zaak. Maar eigenlijk werkt het door in alles. Als mensen ook vragen aan mij, ja, ik wil graag een gezonde relatie weer aantrekken, is dan de Loss Academy handig om te doen? Als je nog niet op de thema's bent bezig gegaan, als je nog last hebt van trauma's na jouw ex-relatie, dan ja, zeker. Dan is het heel handig om de Loss Academy te gaan doen. Want dan leg je die verbinding weer met jezelf. Je begint het te verwerken, je begint het te snappen. Je intuïtie komt weer naar boven. Je komt weer van misschien een negatieve flow en continu het meest negatieve te verwachten. Naar ook voorzichtig het positieve te verwachten en al positieve ervaringen te gaan hebben. Ook binnen de Academy zijn we al bezig met jezelf die positieve ervaringen te geven en daarop te focussen. En dus je gevoel voor controle en grip te vergroten, maar ook je zelfliefde te vergroten. Dus ook al die dingen, dat is ook een heel goed fundament om vanuit daar een gezonde relatie te vinden. Want ook daarin, als je nog vol in de CPTSS zit, dan ben je niet de meest aantrekkelijke persoon tijdens het daten. En daarnaast, je kan ook niet je echte authentieke jij laten zien dan. Dus ook daarvoor is het fijn, die 12 hoofdmodules. Dus weet dat ook. Maar heel lange termijn ga ik ook trouwens die strafzaak of strafzaak, rechtszaak modules beschikbaar maken. Ook los voor wanneer je bijvoorbeeld al 2 jaar in therapie zit met een fijne psycholoog en je eigenlijk al hartstikke bezig bent met grenzen en cognitieve gedragstherapie of je zit zelf in schematherapie, dan kan je die gewoon als losse module erbij gebruiken. Maar als je zelf nog relatief weinig hebt gedaan op verwerking of je merkt dat de relatie echt nog onder je huid zit, dan raad ik je echt aan om de hele Academy te doen. En dan krijg je dus alle bonussen er gewoon voor nop bij. Dus dat is dan ook eigenlijk de beste deal als je hem vanuit die kant wil bekijken. Okido. Ik heb 2 afleveringen geleden even module 1 tot en met 6 benoemd. Ga dus alsjeblieft 2 afleveringen terug als je even kort uitgelegd wil hebben wat nou die hoofdmodules ook zijn van de Los Academy. Dus daar heb ik even kort opgelezen wat 1 tot en met 6 nou eigenlijk allemaal inhoudt. Daar krijg ik vragen over steeds vaker, dus handig om het even te gaan delen. En die aflevering heet Wanneer trekt iemand met NPS de stekker er nu uit? Daar in het tweede deel heb ik het dus over module 1 tot en met 6. Nu ga ik module 7 tot en met 12 even benoemen. Intuïtie heette ze, dankbaarheid, vrienden, veranderproces, inner child healing en jouw eigen toxische gedrag. Okido, daar gaan we. Intuïtie. Je bent waarschijnlijk een gevoelig mens. Je wordt meer geraakt door negativiteit dan een gemiddeld mens. Maar ook, je kan ook extra genieten van de echt mooie dingen in het leven en schoonheid van dingen. Wellicht ben je heel creatief of heb je ook een creatieve baan of werk je juist in de zorg. Vaak zie je ook dat mensen, ook empathen wel eens genoemd, wat meer daar hun werk van hebben gemaakt. En vaak ben je ook heel erg begaan met de wereld. Ook lijkt het alsof je dingen beter kan aanvoelen dan anderen. En dit aanvoelen is een van jouw krachten. Wellicht ben je niet eens bewust van deze kracht. En wat je ook ziet in een narcistische situatie vanwege de chaos, trauma, druk en stress, is dat deze intuïtie van jou geen of nauwelijks ruimte heeft gehad om zich volledig te ontwikkelen. Of om niet te kunnen handelen naar deze intuïtie. Ja, dus je had al intuïtie al daar. Het is in principe een kracht van jou, maar je bent je afgeleerd om hier echt naar te handelen. Terwijl deze intuïtie van jou het altijd aan het juiste eind heeft en jou enorm goed kan leiden naar jouw leukste leven. Dus ook jou kan leiden in kleine en grote keuzes te maken. Of het nu gaat om werk, relaties, vriendschappen of welke auto je nu het beste kan gaan kopen. Tot wat moet je aanhaken in jouw eigen herstelpad van loskomen van narcisme. In deze module gaan we jouw intuïtie weer helemaal afstoffen. En de stem van je intuïtie weer een goed verstaanbare stem maken. Dus dat doen we, zoals ik ook al zei in die 2 afleveringen geleden, dat doen we met gewoon super praktische, laagdrempelige huiswerkopdrachten. Alles is super laagdrempelig, super simpel uitgelegd. Waarin je dus langzaam aan die intuïtie weer kan gaan horen. Dan dankbaarheid. Wat wellicht een beetje vreemd is. Mensen denken ook wel eens, waarom in hemelsnaam dankbaar zijn als ik zo'n super niet zulke leuke situatie achter me heb. dat ga ik nu even uitleggen waarom dit juist zo juist hier extreem belangrijk is. Maar heb je wel iets om dankbaar te zijn dan, binnen of na een narcistische situatie? Want de brokstukken vliegen wellicht nog om je oren. Er zit trauma in je lichaam en je hebt jezelf wellicht nog nooit zo down gevoeld. Je zit absoluut niet te wachten op dankbaarheid en dat snap ik. Toxische positiviteit ben ik dan ook geen fan van, maar dat gaan we gelukkig niet doen in deze module. Je hebt al genoeg toxiciteit gehad. Maar toch gaan we die dankbaarheid opzoeken, want door een bepaalde vorm van dankbaarheid te voelen, start je iets. Creëer je iets in je lichaam, iets wat goed aanvoelt. Gedurende het proces en ook zeker met de andere 11 modules gaan we dit gevoel namelijk vergroten. En daarmee andere dingen elimineren, ook met gerichte actie. Om zo op een andere plek te gaan belanden. En wellicht is het wat zweverig, maar je zal op een andere vibratie gaan komen. Een vibratie waarop je juist beter met iemand met NPS kan omgaan en kan communiceren. Wacht, is dat mogelijk? Heb ik erachter gezet. Een vibratie waarop je iets verder kan kijken en rekening gaat houden. Met dingen die eerst wellicht onmogelijk of onhaalbaar leken. Positiviteit is een van de onmisbare ingrediënten in loskomen van narcisme. En nogmaals, dit is geen toxisch positivisme. We blijven wel realistisch. Tuurlijk, we gaan niks wegpoetsen. Het is niet dat we weer die dissociatie in zullen gaan. Nee, alles wat er is, dat is er wel. Maar ik ga je een soort van de manier trainen waarop je de emoties en je gevoelens ook omtrent negatieve gebeurtenissen, dat die bijvoorbeeld iets korter duren. Dus je leert wel ook in de Los Academy om vol in je gevoel te komen. Maar ook leer ik je de life hacks om dingen die niet voor je werken. Want soms kan negativiteit echt knagen aan je en kan ervoor zorgen dat de chaos groter wordt. En dat stukje proberen we dus echt door te gaan knippen. En daarin help ik je dus ook door dat uit te leggen ook. Ik hou ook vaak, er zitten ook flink wat plaatjes, spraakplaatjes in de werkboekjes, maar ook in de video's zelf. Dus ik laat je echt zien, bijvoorbeeld in een grafiekje of in een diagram, van hoe dat nou werkt. Zodat je het echt bij je kan houden en echt kan gaan begrijpen. En in deze module laat ik je zien hoe. Ja, dat zeg ik dus bij 8, bij dankbaarheid dan vrienden. Alles gaat shiften wanneer je loskomt van narcisme. Je leert jezelf meer en meer goede gedragingen aan. Je krijgt meer inzicht in jezelf en je krijgt ook direct meer inzicht in anderen. Ook ga je iets anders uitstralen. Bij de direct zal je een kentering merken binnen jouw vrienden of vriendengroep. Deze verandering start tijdens dit programma is ervoor al in werking gezet. Ja, misschien merk je het nu zelf al. Als je gaat groeien, dan merk je dat je meer en minder gaat matchen met bepaalde mensen. Mensen die jou eerst heel goed lagen, beginnen je minder goed te liggen bijvoorbeeld. Of mensen waarmee je misschien wat minder had, of die je zelf nog niet helemaal begreep. Die lijken je nu ontiegelijk te begrijpen en onwijs veel raakvlakken mee te hebben. Daar heb je opeens waardevolle gesprekken mee. Of die schieten jou te hulp bijvoorbeeld, of die geven waardevol advies. Hoe kan dit nu? Dit is een logisch effect van helen, van narcisme ook. En zoals eerder genoemd, ook in een andere vibratie komen te zitten. Maar hoe zorg je er nou voor dat deze veranderingen je niet uit het veld laten slaan? En dus er niet voor zorgen dat je het ziet als een soort van teken om weer terug te gaan naar de vorige fase. Sommige mensen hebben dat, die denken, oh nee, ik zie heel veel veranderen, of ik match niet meer met deze persoon. Is dat dan nu een slecht teken? En dan zeg ik vaak, nee, dit is eigenlijk een goed teken, wat het betekent. Want het is zo dat als je dus gaat groeien, dat je merkt dat je gaat matchen met andere mensen. En mensen hechten daar vaak heel veel waarde aan, dat dat heel heftig is. En ik kan me ook heel goed voorstellen trouwens, ik heb dit ook in mijn eigen leven heel erg ervaren, dat je echt al 20 jaar met iemand bevriend bent en dat je dan gaat helen en dan dat die match minder is. En dan, ja, als je heel erg belangrijk vindt Dat je eigenlijk dus besluit dat, maakt niet uit wat er gebeurt, deze vriendschap moet blijven bestaan. Dan betekent het dat het een rem kan worden. Want dan kan je jezelf kleiner gaan maken of terug gaan vormen naar die oudere versie. Om dus nog die verbinding met die ene persoon te kunnen behouden. En dat is best wel gevaarlijk, want daarmee zit je eigen groei in de weg. En dit is wel een van de moeilijkste stukjes van loskomen. Maar ja, ik wilde toch eerlijk zijn en deze module er ook in zetten, in plaatsen. Want als je het gaat herkennen namelijk, en dat probeer ik dus ook uit te leggen in deze module. Als je dit gaat herkennen, dan wordt het makkelijker en dan kan je ook het positieve ervan zien. En ook dus juist de nieuwe mensen, die logischerwijs ook waar je meer mee matcht, daar super blij mee te zijn en die als het ware met open armen te ontvangen. Zodat je daar echt, dat eigenlijk ook bewust gaat. Dat die kentering ook bewust gaat. Hoe pijnlijk soms ook. Hè? En je leert ook weer heel veel over jezelf binnen dit proces. Als dit echt zo gaat veranderen namelijk. Hoe je gehecht bent bijvoorbeeld. Of wat jouw definitie is van vriendschappen bijvoorbeeld. Die is bij mij namelijk ook wel flink veranderd. Wat ik vroeger goed genoeg vond voor een vriend of een vriendin. Dat is nu niet meer, laten we het zo zeggen. Hoe zorg je ervoor dat deze verandering je niet uit het lood slaat. En dat je hier door het beter te begrijpen makkelijker in mee kan bewegen. Hoe je veranderingen voor je kan laten werken. En hoe je kan genieten zelfs van die verschuiving. Dat het, ja, nogmaals, dat het je in ieder geval niet helemaal laat twijfelen aan alles. Dat zou echt zonde zijn. Hoe je vertrouwen kan krijgen in deze shifts. En je niet op rood gloei inzetten, waardoor je stapjes terug wil gaan zetten in je heling of herstelpad. En by the way, gezonde en voedende vriendschappen die je ongetwijfeld ook hebt, worden enkel dieper en gezonder, niet getreurd. Module 10 voor ander proces. Hier wilde ik ook even aandacht aan geven binnen de Los Academy. Super belangrijk, want dit kan ook een eventuele rem zijn. En ik wil alle remmen ook natuurlijk bij je wegnemen. Los van alle groeimodules wil ik ook alle potentiële remmen ook bij je weghalen. Verandering is eng. Mensen zijn niet echt gebouwd voor verandering. En het is handig om het wat makkelijker te maken voor jouw systeem. Zodat je soepel die 2.0 versie ingaat. Nou ja, voor sommigen is het misschien al de 3 of de 4 of de 5.0. Mensen reageren namelijk opeens anders op je, op deze nieuwe versie van jou. Er komen nieuwe kansen op je pad. En wanneer je uit de oude jij blijft reageren, dan creëer je soms onbedoeld jouw oude situatie. Denk ook trouwens aan hulpverlening, wat ik net zei. Of aan daten, dat je steeds een toxisch persoon aantrekt. En dat wil je niet. Vandaar deze module die hier op plek 10 zit. In deze module leer ik je met rust, met respect voor jezelf en met wat geduld die nieuwe variant van jou te laten inwerken. Rome is namelijk ook niet in één dag gebouwd. En in deze module leg ik je uit hoe veranderingen werken bij mensen. En waarom het soms nog wel eens te zaakjes fout gaat. En dat sommige fouten te zaakjes helemaal niet betekenen dat je op het verkeerde padje zit. Dus ja, daarin leer ik je ook om zogenaamde fouten die op de juiste manier te kunnen gaan zien. Ja, want een helingspad is gewoon geen rechte lijn. En soms zit er even een klein knikje in de lijn of zelfs een dipje. En hoe kan je daar dan mee omgaan? Dan inner child healing. In het hier en nu kan je superveel oplossen en ook helen. Met cognitieve gedragstherapie, wat je in de Academy dus ook vindt, kom je namelijk een heel eind. Maar wist je dat 92% van je doen en laten aangestuurd wordt door je onbewuste? En dat dit onderbewuste onder andere je trauma's, maar ook je innerlijke kind huist. En dat het ook cruciaal is om naast de modules die je al gehoord hebt, je ook je innerlijke kind mag gaan behandelen. Want je innerlijke kind is een versie van jezelf die waarschijnlijk een tijdje in de kou heeft gestaan. Anders zit je namelijk niet in een narcistische relatie of situatie. Die een tijd geen aandacht heeft gekregen. Hij of zij zal, wanneer je hem of haar, of het natuurlijk, of hen, aandacht gaat geven, stoppen met metaforisch te schreeuwen. Dat schreeuwen gebeurt bijvoorbeeld in de vorm van triggers of onverklaarbare lichamelijke of geestelijke klachten. Dus door inner child healing, door deze versie van jou, de eerdere versies van jou, aandacht te geven, ga je ook jezelf helen in het hier en in het nu. Dit klinkt wellicht wat abstract, maar net als andere modules in de Academy gaan we hier stapsgewijs en pragmatisch mee aan de slag. Langzaam opbouwen dus. En door deze module te doen, draag je langzaamaan minder bagage met je mee en wordt je leven lichter. En wordt dus ook, eventueel daten of met hulpverlening en dergelijke, wordt makkelijker omdat je, mensen die inner child healing hebben gedaan of delen ervan, die kennen dit al. Ja, je gaat echt stukjes van jezelf, die gewoon in jezelf huizen. Dus eerdere versies van jezelf leven nu in jou als het ware. Of in ieder geval de emotionele geschiedenis. Als je die delen gaat helen, dan merk je, wat ik net al in het stukje zei eigenlijk. Dan merk je dat je ook weer meer toegang tot je kern krijgt. Meer verbinding krijgt met jezelf. En dat je niet meer twee keer ook na hoeft te denken over je emoties of wat je ergens van vindt. En je wordt eigenlijk meer mens. Je ziet ook vaak, ook wanneer je bijvoorbeeld uit een narcistische familie komt, tijdens die narcistische relatie dus, dan laat je echt eigenlijk je innerlijke kind in de steek. En dat creëert allerlei vormen van discrepantie, van je verloochent jezelf eigenlijk. Dus, want je zou namelijk nooit, en dat is een hele heftige oefening, maar je zou namelijk nooit, als je bijvoorbeeld een foto van jezelf pakt, van ik zeg maar iets, van pak een beetje 6 jaar, je zou iemand nooit, jezelf niet of een ander kindje niet, in een narcistische familiedynamiek zetten met alles wat daar gebeurt. Of in een narcistische relatie en maar proberen in haar of zijn eentje proberen te laten overleven. Dus dat beeld, en dat kan soms even pittig zijn hoor, misschien is dit wel de pittigste module, dat beeld, dat is best wel pittig om aan te zien, maar je kan dan ook gaan begrijpen dat het zo niet eerlijk was of zo niet klopte dat jij in die situatie zat. En door dat in zijn volle essentie te gaan beseffen, en daar pak je ook je onderbewuste dus in mee, en dat weer aan elkaar te gaan plakken en lijmen. En dus eigenlijk ook met dat kind te gaan praten als het ware van dit heb jij niet verdiend. Of zelfs excuses maken dat gebeurd is. Of excuses voor andere mensen maken. En het uitleggen, want het kind begrijpt ook niet altijd alles. Dus dan kan je ook vanuit je huidige jij. Het klinkt heel abstract denk ik als je niet weet wat inner child healing is. Maar vanuit je huidige jij kan je ook aan dat kind uitleggen. Hoe de wereld wel in elkaar zit. Want tijdens een narcistische situatie, als je kind bent bijvoorbeeld ook, dan ga je allemaal verkeerde aannames doen. Van het zal wel aan mij liggen en dergelijke. Dat doet bijna ieder kind. Omdat er gewoon er is geen mogelijkheid tot objectiviteit. Of te bedenken, hey, dit is nu mijn familie zo, maar dit hoort niet. Omdat niemand ooit dat in klinkklare taal aan jou uitlegt. Dus die dingen ga je herstellen als het ware. En dat is super belangrijk. Want dan ga je dus die delen helen in jezelf. Die eerdere versie van jou die in jezelf dus nu vandaag nog huist. En wanneer die delen ook rust krijgen en zich gezien voelen, heel belangrijk. Dan ga je dat door je hele linie ook in je lichaam, maar ook in je eigen leven merken. Oké, laatste aflevering wilde ik zeggen, maar de laatste module is 12, je eigen toxische gedrag, die moet er ook in. En dan wat mij betreft, los van de bonussen, dan wat mij betreft heb je alles eraan gedaan om los te komen van narcisme en je eigen systeem dus weer intact te krijgen. En alles fundamenten hebben liggen om dus je leukste leven weer te gaan kunnen leiden. Is dus 12 is je eigen toxische gedrag. Waar je mee omgaat, raak je mee besmet. Wanneer je te lang in een narcistische dynamiek hebt gezeten, heb je ongetwijfeld ook wat toxische gedragingen. Zelf dus. Ik kan het niet mooier maken dan dat. Rookgordijnen, vaagheid en manipulatie waren de voertaal. Dus rechtlijnige communicatie, gezonde grenzen of letterlijk zeggen wat je wil, zal je afgeleerd zijn. Het kan ook zijn dat je het nooit eigen gemaakt hebt. Bijvoorbeeld wanneer je zelf dus ook uit een toxische familiedynamiek komt. Rechtlijnige communicatie kan het leven een stuk helderder, gemakkelijker en relaxter maken. In veel situaties van je werk, tot in de liefde, gezonde relatie vinden bijvoorbeeld, tot fijne vriendschappen. En ook bij jouw eventuele kinderen dit zal meer helderheid verschaffen. En ook juist het vertrouwen tussen jou en jouw dates of je toekomstige partner of je kinderen of je vrienden, zelfs je collega's, zal sterker worden. In deze module geef ik je voorbeelden van mogelijk toxisch gedrag en ook de minder bekende vormen van toxisch gedrag. Bijvoorbeeld pleasen, ook heel veel geven of heel veel doen voor anderen kan toxisch zijn. Hierin neem ik je aan de hand mee en natuurlijk enkel met liefde voor jezelf. Je geeft deze upgrade niet aan jezelf omdat er wat mis is met jou. Dat geldt voor module 12, maar eigenlijk ook voor de hele Los Academy. Je geeft deze upgrade niet aan jezelf omdat er wat mis is met jou, maar omdat je jezelf gezondere relaties en verstandhoudingen gunt. By the way, deze module helpt ook wanneer je nu al in een gezonde relatie zit of je ooit weer een nieuwe gezonde relatie wil aantrekken. Ja, die feedback had ik ook al gekregen. Dat iemand die al lang een fijne relatie had, dat zij ook nog ontdekte. Dat zij aan de hand van deze module dus dacht, oei, ik heb toch nog een paar dingen van mijn ex-partner of mijn ex-relatie die ik hier in mijn huidige relatie gebruik, als het ware. En ook met liefde voor haarzelf natuurlijk. Weet je, ze wist letterlijk niet dat ze dat deed. Maar dat de module verschaft dat inzicht en toen is het aan gaan passen. En ook met positief effect op haar huidige relatie dus en de huidige man waar ze mee is. Waardoor hij ook minder benadeeld werd en hij ook weer blijer werd met haar. En vice versa, klinkt een beetje cliché, maar ze hun liefde dus ook weer konden vergroten. En de vibe nog beter werd tussen hun twee. Nou, er zijn er nog een hoop bonussen. Misschien ga ik die in andere modules nog wel benoemen. Bijvoorbeeld seksenergisme. Nou ja, die strafzaak die ik al benoemde. De afkickmodules. Maar die ga ik nu allemaal niet benoemen. Okido, ik wens je nog een hele fijne week. En heb ik inmiddels je interesse gewekt voor de Los Academy. Check dan vooral ook de pagina. En instappen kan letterlijk ieder moment. En dan heb je 3 maanden daarna echt maximale eraan gedaan om los te komen van narcisme. En alle modules zijn dus onbeperkt beschikbaar. Dus wat je ook al hoorde van die Marika van de vorige aflevering, is dat ze alle materie heeft doorgelopen in 4 maanden volgens mij. Maar dat ze nu waar nodig af en toe gewoon nog modules erbij pakt om scherp te blijven. En dat is ook zeker mijn advies om te doen en te blijven doen. En het fijne is dus dat het onbeperkt beschikbaar blijft. Wat ook anders is trouwens dan sommige andere programma's. Dus hier kan je echt, zo je gaat over 10 jaar pas weer daten bijvoorbeeld, kan je nog een module erbij pakken uit deze academy. Dus weet dat. Okido, fijne week.